RSM Puls.
Beste luisteraar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Mijn naam is Jem en tegenover mij zit een oude bekende van mij, Gideon.
Ja, zeker. Het is alweer even geleden dat wij samen wat hebben opgenomen, Jem. Maar allebei nog steeds altijd actief bij de podcast betrokken natuurlijk.
Dat is mooi. Nou, welkom weer Gideon en fijn dat je er bent. Van oudsher, wanneer jij aan tafel zit, hebben we het altijd over groene onderwerpen en verduurzaming en duurzaamheid. Ja. En ook vandaag weer, want we gaan het vandaag hebben over ESG-fraude en greenwashing. Leuk onderwerp. Men hoort er best wel vaak over, denk ik.
Ja, dus, ja. Het wordt steeds prominenter, komt het in beeld. Zeker de komende jaren ook. Dus daar gaan we straks induiken. Maar eerst hebben we natuurlijk altijd nog de verbazing van de week. En die heb jij deze week voor ons meegenomen.
Ja. Ik bedoel, welke kanaal je nu tegenwoordig vandaag ook weer opent. De Amerikaanse verkiezingen staan gewoon. Echt op elk programma worden ze wel of in de diepte of lichtelijk even aangeraakt. En waar ik me de laatste jaren natuurlijk over heel erg in verdiept heb, is de grote crisis op drugsgebied dat er in Amerika speelt. Die zombie-achtige taferelen die we hebben gezien in grote steden. En het verbaasde mij dat hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ik keek vroeger altijd Discovery en National Geographic en dan zag je ook altijd Drugs Inc. en dat soort programma's eigenlijk, maar er is nooit een oplossing gekomen. En nu staat het dus op de agenda's van allebei de kandidaten, zowel van Harris als van Trump, dat ze de fentanylcrisis willen aanpakken. Voor degene die het niet weet, fentanyl is een hele goedkope drugsvariant die heel makkelijk geproduceerd kan worden in landen uit China bijvoorbeeld.
En flink heftig volgens mij, toch?
En flink heftig. Echt, ja. Voor mij heb je echt een naaldenpuntje nodig. Dat hetzelfde effecten zou kunnen veroorzaken als heroïne. Dus ook een naaldpuntje te veel betekent ook einde verhaal. En China, die speelt er heel handig op in. Die kunnen heel goedkoop en makkelijk fentanyl produceren. Volgens mij hebben ze onlangs bij Radar, of ik meen Radar, die hebben onderzoek gedaan daarna. Die zijn naar China gegaan. Dat zijn gewoon dorpen die gewoon alleen maar fentanyl produceren.
Ja, bizar. Illegaal circuit neem ik aan, ook daar?
Nee, dat eigenlijk niet. Mexico en zo, die niet. En het raar van fentanyl is, het is gewoon eigenlijk een industrieel goed.
Ja,
maar het wordt gebruikt voor andere doeleinden. Het komt ook steeds vaker op de lijsten terecht van dual-use-achtige taferelen en dat soort zaken.
Ja.
Maar ik ben echt benieuwd wat dan, hè, of het nou echt een belofte is die ze gaan waarmaken, of dat het weer een loze belofte is. En dat we binnenkort naar de US vakantie gaan en dat we gewoon echt... Hoe heet die programma op Netflix ook weer met die zombies?
The Walking Dead.
The Walking Dead, ja. The Walking Dead-achtige taferelen gaan zien.
Dat hoop ik niet. Maar laten we wegblijven bij te veel Amerikaanse politiek. Maar kijk, wat vanuit mijn vakgebied, vanuit ESG-perspectief natuurlijk interessant is. Hoe kan het zo ver komen inderdaad? Dus hoe kijk je ook als staat? Ik bedoel, wij zijn natuurlijk veel met bedrijven bezig. Hoe zorg je dat je goed voor je medewerkers omgaat, voor het milieu, et cetera? Maar dit heeft natuurlijk met uiteindelijk ESG op politiek niveau. Hoe zorg je voor je mensen? Als we het over ziektezorgstelsels en dat soort zaken hebben, dan is dat natuurlijk hier in Europa net even anders geregeld dan in Amerika. Wat misschien tot dit soort risico's bijdraagt.
The land of opportunity and risks. Dat is eigenlijk nooit bij.
Oké, vind ik een mooie afsluiter voor dit deel.
We trekken weer naar ons toe. We gaan terug naar Europa. Wat ik al aan het begin zei. ESG-fraude, greenwashing staat vandaag op de agenda. Maar vertel me eens wat meer. Waarom is het nou echt van belang? En waar komt het vandaan, deze twee begrippen?
Ja.
Maar, ik realiseer me nu, het zijn twee mega begrippen. Laten we stuk voor stuk aanpakken. Laten we gewoon beginnen met bijvoorbeeld een wat het is, waar het vandaan komt. Greenwashing en daarna eventueel ESG-fraude.
Ja.
Dat lijkt me een goede uiteenzetting.
Misschien een stukje algemene achtergrond over... Het gaat om informatie. Het gaat erom allebei de begrippen slaan op je beter voordoen dan je daadwerkelijk bent. Informatie verspreiden of ergens neerzetten, waar dan ook. Waardoor er een beter beeld naar voren komt van je organisatie dan de realiteit.
Ja.
Dat is uiteindelijk de kern. En wat we zien is dat de afgelopen jaren natuurlijk er steeds meer rapportages komen. Er komt een grote rapportageverplichting aan. Die moet gecontroleerd worden door een accountant. Dus de accountant vindt het van belang dat daar goede representatieve informatie in komt te staan. Dus daardoor komen de risico's op ESG-fraude, om daar dus juist een beter beeld neer te zetten. Daarnaast zien we dat, nou ja, dat was lange tijd was dat vrijwillig, dat soort rapportages. Dus bedrijven die mochten van alles naar buiten brengen van wij zijn groen, wij zijn ontbossingsvrije producten, wij zijn duurzaam of op weg naar duurzaamheid. En je ziet dat dat binnen de maatschappij eigenlijk niet meer geaccepteerd wordt. In de vorm van greenwashing al langere tijd niet. Maar zeker ESG-fraude, dus echt een serieuzere stap is dat. Dan zie je dat dat niet meer geaccepteerd wordt. Dus, nou ja.
Je noemt net een leuk woord. Hè? Greenwashing. Heeft dat een beetje betrekking op witwassen? Alleen voor het groene gedeelte?
Nou ja, daar komt het ergens op neer. Dat gaat er uiteindelijk om dat je een beter beeld schetst van je ESG-prestaties of van je bedrijf op het gebied van ESG dan de werkelijkheid is. Voornamelijk gericht op het milieu is greenwashing. Je hebt dan weer andere termen die zijn ervan afgeleid. Bluewashing voor sociaal en brownwashing voor bestuurlijke zaken. Aha. Maar goed, laten we die even bij elkaar houden.
Het komt in een glip is greenwashing.
Ja, voor de meesten het bekendste. En ja, dat gaat eigenlijk heel breed. Dat gaat van claims die op verpakkingen staan. Dus een claim, wij zijn ontbossingsvrij. Maar ja, dat zijn termen die tot op heden niet beschermd waren. Dus die kan je op je verpakking zetten. Zonder dat het gefundeerd is. Zonder dat er bewijs onderliggend is. Hetzelfde geldt voor letterlijk een groene kleur op je product of je marketing, je branding groen maken terwijl je product nog steeds hetzelfde is. Het zijn allemaal signalen die je een consument natuurlijk geeft om te laten zien, we zijn duurzaam. Maar is dat dan ook echt zo? Dat is de kern daar uiteindelijk van, dat je je groener voordoet dan dat je daadwerkelijk bent. Het belang voor een consument is natuurlijk dat ze je hebt om keuzes te kunnen maken, fundamenteel, om een goede keuze te maken, heb je de juiste informatie nodig.
Het sluipt er natuurlijk ook wel in. Hè? Ik bedoel, heel onbewust, als je even een groen kleurtje doet, of een blauw kleurtje, of een takje met een blad eraan, ja. dan weet je al snel de indruk dat dan. Hè, ik kan me best voorstellen dat de consument zich dan denkt van, onbewust wellicht zelfs.
Ja, zeker.
Dit is een groen product. Ja. En ook al voel je er niks voor, ook al heb je er niks mee te maken, het voelt dan toch een stukje beter. Als er dan even een mooi groen achtergrondje staat of een tak met een blad. Dat zijn voorbeelden, denk ik, van greenwashing,
zeker.
Toch?
Ja, nee, absoluut. Absoluut.
Welke sectoren zien we het eigenlijk nou heel vaak terugkomen?
Eigenlijk overal. Je ziet het bijvoorbeeld een brandstofleverancier die zet op zijn trucks. Wij zijn onderweg naar CO2-neutraal, naar een CO2-neutraal bedrijf. U ook. Dat staat er op de truck.
Ja, ja.
Terwijl ze eigenlijk daar niet zo heel veel mee doen. Misschien een procentje van hun omzet of van hun winst in investeren. In ieder geval heel minimaal, maar daar dan wel heel groot mee adverteren. Dus als jij bijvoorbeeld hele slechte producten verkoopt voor de gezondheid, slechte voeding, veel suikers, vetten, dat soort zaken. Maar je hebt één lijntje, die productlijn die wel gezond is. En dat is waar je mee adverteert van dit is wie wij zijn. Maar dat is eigenlijk maar 5% van wat we doen.
Ja, ja, ja.
Ja, dan doe je dus beter voor dan dat je daadwerkelijk bent. Je laat een deel van het verhaal laat je achterwege. Daar zijn dus heel veel manieren van om dat te doen.
Doet mij denken aan die grote, echt grote merken, dure merken die alles in Bangladesh of China laten maken en dan de laatste knoop in Italië erop hechten. En dan staat er gewoon Milano, made in Italië, weet je wel.
Dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Fast fashion merken zie je veel.
Ook natuurlijk, ja.
Fast fashion die voor 99% fast fashion verkopen. Maar ook één groene lijn hebben. En daar dan hun branding op gaan aanpassen. En daar heel erg op richten. Terwijl dat eigenlijk niet significant is voor de organisatie. Nou, dat zijn voorbeelden van hoe manipuleer je eigenlijk de perceptie van jouw bedrijf op een manier die niet waarheidsgetrouw is.
En dat mag die greenwashing, ik weet niet of ik bij een goede eind heb, is dat ook de Green Claims Directive, de Europese richtlijn die erop ingaat, of heb ik nu bij het verkeerde eind?
Ja, heeft daar wel mee te maken, zeker. Die is er om dat tegen te gaan. Dus die gaat echt gericht op producten of claims over producten. Dus als ik een product verkoop, is dat duurzaam of niet? Dat je dus niet meer zomaar mag neerzetten, het is ontbossingsvrij of minder suiker of rijk aan dit of goed voor de gezondheid of wat dan ook. Dat je die claims echt beter moet gaan onderbouwen, dat er een verificatie is van die claims. Dat is inderdaad de Green Claims Directive, echt op productniveau. Maar wat we nu zien, en dat is een van de redenen, samen met deze Green Claims Directive, dat ESG-fraude, dus dat kan je zien als een soort van overtreffende trap van greenwashing. Dat bestaat al heel lang en vaak, daar werd niet zoveel tegen gedaan. Dus bedrijven die brachten van alles naar buiten. Alleen er waren geen regels voor. Er was geen jurisprudentie voor. Er was geen rechter die erover oordeelt. Oorspronkelijk was greenwashing was het terrein van NGO's die dan een bedrijf achterna gaan van ja, maar klopt die claim wel? Dat kan je niet zomaar op die manier zeggen. Je manipuleert de boel. En je ziet nu dat het steeds formeler wordt, dat het geformaliseerd wordt, dat het qua wetgeving wordt ingekaderd. En als je het dan doet, dan ga je dus niet naar
washing, maar naar fraude.
Dan ga je echt fraude plegen, omdat het dus daadwerkelijk niet mag.
Dat wil ik verder uitgediept hebben, want je begon er ook je verhaal mee. De accountant komt aan te pas. Die gaat de jaarrekening controleren. Die gaat kijken of hetgeen wat je zegt ook juist en correct is. En dat is het domein van, hoe zullen we het noemen? ESG, jaarrekening, fraude.
Bijvoorbeeld.
Voor de luisteraar die denkt van, Jim, waar heb je het over? Even voor de leek, wat betekent dat, Gideon?
Een accountant als zodanig, een van zijn taken is fraude identificeren en tegengaan. Dus integriteit van een accountant is zeer belangrijk. Ik ben zelf geen accountant, maar ik werk veel met accountant-collega's samen. En dat is een van de doelen als accountant. Het voor zekerheid zorgen binnen het betalingsverkeer. Dus dat daar geen fraude wordt gepleegd. Dat je ervan uit kan gaan dat de jaarrekening klopt. En zij krijgen een vergelijkbare rol met duurzaamheidsrapportages. Dus zij gaan rapportages van grote bedrijven controleren die informatie naar buiten brengen over hun uitstoot en hoe ze met mensen omgaan en dat soort zaken. Dus die rapportage die wordt verplicht gesteld voor een heleboel bedrijven. De accountant die moet daarna gaan kijken. En daardoor kom je in een nieuwe dynamiek terecht. Dat als je dus niet de juiste dingen rapporteert, opzettelijk, want opzet is bij fraude zit in de definitie, zeg maar. Dan heb je daardoor natuurlijk risico's op dat er gefraudeerd wordt. Dus dat is een stukje achtergrond.
Het is niet alleen meer een autoriteit die je op de vinger stikt. Je kan nu ook gewoon door de accountant eigenlijk op je plek gezet worden als het ware.
Ja, ja.
Doordat jij gewoon met ESG data, denk ik dan, gefraudeerd hebt. Want ik wil zeggen manipuleren, maar het is echt frauderen als het eenmaal in dat domein zit.
Ja, onderdeel van ESG-fraude of van fraude in het algemeen is dat het dus opzettelijk moet zijn. Alleen, ook als het niet opzettelijk is, is het natuurlijk niet correct als je de verkeerde informatie daar neerzet. Dus dat is fout tegenover fraude. Het maken van fouten in je rapportage tegenover daadwerkelijk opzettelijk fraude plegen. Duurzaamheid. Er zijn een aantal voorbeelden van duurzaamheidsinformatie manipuleren die je dus in dat verslag zet. Dat is er dus eentje. Dus in plaats van dat je 2 ton CO2 uitstoot neerzet, manipuleer je dat en je zegt, nee, we hebben er maar eentje. We hebben 1 ton. Dus we doen het beter dan dat we daadwerkelijk doen. Binnen ESG rapporteer je over wat is er belangrijk voor je bedrijf. Dus als ik een Tata Steel ben, dan rapporteer ik over uitstoot bijvoorbeeld, omdat we veel uitstoten. Stel, Tata Steel die rapporteert niet over uitstoot, dan laat die relevante informatie voor de lezer laat die weg. Ook dat is een voorbeeld van mogelijke ESG-fraude of van greenwashing. Door te zeggen, we vertellen er gewoon niks over, of niet compleet, we schetsen geen compleet beeld. Kan je daarmee ook frauderen.
En wat zijn nou eigenlijk de consequenties voor deze bedrijven? Stel, Jam BV, die heeft niet zo met de cijfers en die stoort lek veel diesel uit. En wat jij zegt, ik maak van een 3 even een 2,5 en van een 5 maak ik een 4 en dan komt het wel goed.
Ja.
Wat zijn de consequenties dan voor mij?
Dat hangt dus van het vergrijpen af natuurlijk. Kijk, als je fouten maakt in je rapportage, dus er staat informatie in die niet klopt, onopzettelijk. Zijn er vaak mogelijkheden voor om het te controleren, om het te repareren. In samenwerking bijvoorbeeld met de accountant. Maar daar wordt natuurlijk wel over nagedacht. Als er aanleiding is dat het mogelijk opzettelijk is, dus dat er echt sprake is van fraude, dan hebben accountants daar bepaalde standaarden voor die ze moeten volgen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot, in accountant land noemen ze dat NOCLAR, met een afkorting in mooi Nederlands, non-compliance with laws and regulations. Met andere woorden, je houdt je niet aan wetten en afspraken. Zij signaleren dat. En op basis daarvan hebben zij een bepaalde werkwijze. Die accountant die moet, als ze dat signaleren, moeten zij bepaalde stappen ondernemen. Richting jou als organisatie of binnen hun binnen de eigen organisatie. Om dat verder te onderzoeken, om dat te identificeren. En waar nodig, om ook naar autoriteiten bijvoorbeeld de juiste stappen te ondernemen. Dus die accountant die gaat daar dan, die heeft daar dan echt een signalerende functie.
Dat betekent ook natuurlijk dat de accountant in de boeken moet duiken en zijn eigen kennis en kunde een beetje moet bijschaven, denk ik. Want het is niet iets wat hij of zij, ja. Ik moet wel eerst geen proeflijn natuurlijk, voorheen ook deed, toch?
Nee, klopt. En dat, dat is een van de uitdagingen voor de accountants de komende jaren. Gelukkig hadden ze het nog niet zo druk.
Nee, dat werkt helemaal niks van die op kantoor.
Nee, dat dacht ik. Maar die zullen ook hier meer verstand van moeten krijgen. Gelukkig kunnen ze zich... Kijk, ze moeten het natuurlijk zelf controleren uiteindelijk. Maar ze kunnen wel beroep doen op adviseurs, externe deskundigen. Waarbij ze specifieke onderwerpen kunnen raadplegen. En daarmee iemand erbij kunnen halen. Een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld wel als je kijkt naar hoe signaleer je dan bijvoorbeeld die fraude? Want dat is niet altijd heel duidelijk, omdat er nog niet altijd regels voor zijn. Als voorbeeld, Shell die verloor, en dat is natuurlijk fluïde, het is dynamisch, het verandert met de tijd. Bijvoorbeeld Shell die verloor een rechtszaak over het promoten van CO2-neutraal rijden door middel van compensatie door bomen planten. Dus zij gingen bomen planten. Ze zeiden tegen hun consumenten, betaal een cent extra. Wij planten een boom. En dan rij jij groen. Er is een rechtszaak over geweest. Waarbij is gesteld, dat mag je niet op die manier stellen. Het is ook niet onderbouwd. Het is een ongefundeerde claim. Dus dit kan je niet op die manier aan je consumenten aanbieden. Een accountant die zou dus bijvoorbeeld op basis daarvan kunnen zeggen van ja, ik signaleer hier een vergelijkbaar geval als Shell in die rechtszaak. Dus dat is voor mij een signaal voor mogelijke ESG-fraude.
Hmm.
Dus zo ingewikkeld kan dat zijn voor de accountant. En dat is ook daar zal dat een proces zijn van een aantal jaren voordat die daar ook volwassener in zijn.
Ja. En je moet er natuurlijk een beetje aanleg voor hebben. Hoe noem je dat? Vingerspitsengevoel. Ja. Bijna skitijd. Dus,
precies.
Je moet een beetje, hoe zeg je dat in goed Nederlands, aan je water voelen, bij wijze van... Dat zoiets zou kunnen spelen.
Ja.
Wat je zegt, dat kan niet. Dat is niet op één nacht bedacht.
Er zijn dus een paar stappen in, zal ik maar zeggen, een paar gradaties. Kijk, als je signaleert de wet wordt overtreden, want je hebt iets daadwerkelijk gemanipuleerd. Of je hebt een wet overtreden, ja, die is relatief helder, die is vrij duidelijk. Alleen, ja, als je moet gaan kijken naar bijvoorbeeld jurisprudentie. Nou, dat is wat ingewikkelder om dat allemaal te volgen en in je achterhoofd te houden. In sommige gevallen gaat het bijvoorbeeld over mogelijk misleidende informatie. Neem bijvoorbeeld een onderwerp zoals, ik weet niet of je dat kent, garantie van de oorsprong bij energieaanbieders. Dat het je eigenlijk grijze energie afneemt, maar er wordt een certificaat gekocht waardoor ze het als groen mogen verkopen. Dat bestaat al heel lang, jarenlang. Nou is dat ook niet zo naar buiten gekomen. Je ziet dat de afgelopen jaren dat daar, sinds alweer een flink aantal jaar, dat daar steeds meer kritiek op komt. Ja, van hé, wat een raar systeem. En waarom doen we het op die manier? En is dat wel betrouwbaar? Ook dat is dus dat het landschap steeds verandert. En daar zal ook een accountant dan weer rekening mee gaan houden. Dus ja, wat vandaag fraude is, of wat vandaag nog geaccepteerd wordt, kan morgen of overmorgen door wijzigingen in de maatschappij of in wetgeving, kan dan als fraude worden gezien.
Voor de jonge luisteraars die nou op ontzettend gemotiveerd raken een account willen worden. Dus we hebben nog genoeg vacatures open, dus ESG-accountants, interesse, stuur ons een bericht. Dan helpen wij je verder. Terug naar onze zaak. Ook de consequenties zijn nu duidelijk. We hebben net ook al kort benoemd waarom dit steeds belangrijker wordt. Hè? De Green Claims Directive noemde ik even. We zijn ook ingegaan op de CSRD. Hè? Nee, maar wat zijn nog meer eigenlijk van die... Waarom gaat het... Ik wil weten waarom het belangrijker wordt. Wat is de reden hierachter eigenlijk? Wat zien we nog meer terugkomen?
Nou ja, kijk, uiteindelijk de grote trend is dat we met z'n allen duurzamer willen worden. Tenminste, dat is het doel van Europa. Om dat te kunnen doen, is goede informatie nodig. we spraken er net al eventjes over. Stel je staat in de supermarkt en je wil iets kopen en dat kost 50 cent. Dat staat op het label. Maar je gaat naar de kassa en het kost een euro. Dus je wordt gevraagd een euro te betalen. Ja, dan voel je je misleid. Dus je hebt niet de juiste informatie gekregen. Dat is waar de Europese Unie nu heel flink op inzet. Zorgen dat iedereen die zo'n beslissing maakt, een consument, een investeerder, een bedrijf, dat die de juiste betrouwbare informatie krijgt. Alleen, aangezien dat dus de norm wordt, betrouwbare informatie, is alles wat geen betrouwbare informatie is, dat kan je straks klassificeren steeds meer gevallen als een geval van ESG-fraude. Dus dat komt terug inderdaad in CSRD in rapportages, in die Green Claims Directive over producten, maar ook over bijvoorbeeld de taxonomie. Het is een encyclopedie die aangeeft wanneer is een bepaalde activiteit van een bedrijf groen, wanneer is het een duurzame investering bijvoorbeeld. Ja, als je dat net even manipuleert, dan is jouw bedrijf opeens veel interessanter voor sommige beleggers om in te investeren. Dus dan krijg je, kun je ze makkelijker aantrekken. Terwijl het misschien helemaal niet zo is. Hetzelfde geldt voor SFDR. Daar moet een investeerder dan weer over rapporteren. Ze moeten rapporteren over hoe duurzaam is het beleggingsproduct bijvoorbeeld wat ik aanbied. Ja, als die dat net even wat groener doen voordoen dan dat die daadwerkelijk is, ja, dan misleid je dus investeerders die daarin die producten willen kopen. Dus ja, op die manier zie je eigenlijk in alle hoeken van het speelveld, in de financiële wereld, bij consumenten, zie je dat greenwashing en ESG-fraude steeds een grotere rol gaat spelen. Dus belangrijk is om je bewust van te zijn als onderneming, dat je natuurlijk voorkomt dat je je vingers daaraan brandt.
Juist. We naderen de tijd, Gideon, maar ik wil het wel positief afsluiten. Dus ik wil aan jou vragen van hoe kunnen we dit voorkomen? Hè?
Ja.
Help ons.
Ja, dat is soms dan makkelijk nog niet. Want kijk, fraude zeggen we natuurlijk is opzettelijk. Alleen het is relatief makkelijk om onopzettelijk per ongeluk toch iets wat misleidender neer te zetten dan je misschien van plan was. Ook onopzettelijk, nou kan dat best wel snel. Je wil een mooi beeld van je bedrijf naar buiten brengen. Maar, niet, je kan het niet te mooi maken. Het moet wel realistisch blijven en waarheidsgetrouw. En gelukkig heeft de ACM om bedrijven daarbij te helpen, heeft een aantal vuistregels aangeboden. En als je je daaraan houdt, dan moet je een heel eind komen om dus te voorkomen dat je greenwashed of dat je je brandt aan ESG-fraude in deze zin. Dus de eerste is bijvoorbeeld gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims. Dus ja, dat zegt het eigenlijk. Laat niks weg en maak het heel, heel duidelijk en helder wat je ermee bedoelt. Weinig ruimte voor interpretatie laten. Onderbouw die duurzaamheidsclaims met feiten. Houd ze actueel. Dus je kan niet zomaar iets roepen, maar wat je roept, onderbouw dat. Geef daar cijfers over, laat er onderzoek naar doen. Toon aan dat het ook echt zo is en niet iets wat je denkt dat zo is. Maak daarbij eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten. Als je vergelijkingen maakt, wees daar eerlijk in. Wees daar transparant in wat je doet en op welke manier je dat doet. En vergelijk geen appels maar peren, maar blijf echt bij feiten. Houd objectief. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar. Je ziet dat sommige bedrijven zeggen, wij willen heel duurzaam zijn over 5 jaar.
Niet maar haalbaar.
Goed, ja, of niet haalbaar, of er zit geen plan achter.
Ja, ja.
En dan is het, ja, je roept wel. Alleen als er niks achter zit, ja, dan betekent het onvoldoende. En als laatste, ook als je kijkt naar visuele claims, zorg dat die visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarren. Dus zorg dat het een consument helpt om de juiste beslissing te maken, om informatie goed te kunnen begrijpen, in plaats van dat het juist verward en dat die consument denkt, ik zie door de boom het bos niet meer, ik kies deze wel, want die is groen. Of die ziet er groen uit.
Ja.
Dus dat zijn een aantal vuistregels om op een post-itje op je bureau te plakken als je met dit soort dingen bezig bent. Om te voorkomen dat je hier je vingers aan brandt. En nogmaals, ESG-fraude, daar zit dus opzet in. Nou, daar zijn gelukkig de meeste zijn dat niet van plan. Maar ook onopzettelijk is dit iets waar je snel in kan verzanden. Dus
Ik vind het een prachtig betoog, Gideon. De vuistregels die maken het af. Ik denk oprecht dat er nog wel heel veel werk aan de winkel zit. Want ik zit nou even in mijn gedachten te denken hoe bedrijven ik de laatste weken al gezien heb met dit soort claims, waarvan ik niet weet of ze kloppen of niet. En waarom ze het doen eigenlijk, dat weet ik ook niet. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Nou ja, het is gelukkig is dit allemaal nog in ontwikkeling. Dus we zijn er nog niet, waar de EU bijvoorbeeld dan naartoe wil met regelgeving. Maar er worden mooie stappen gemaakt waarbij bedrijven verplicht worden om betrouwbare informatie gecontroleerd door een accountant naar buiten te brengen. En ook op productniveau, dus dat je daar hopelijk binnenkort als consument van uit kan gaan. Dat als je in de supermarkt ziet van hey, dit is gerecycled of kinderarbeidvrij. Dat je er echt vanuit kan gaan
dat het ook echt zo
dat
is.
Dat het echt zo is. Ja. En ja, dat is natuurlijk, dat maakt het voor consumenten ook een stuk makkelijker.
Laten we het hopen.
Zeker.
Gideon, dankjewel.
Ja, leuk gesprek weer, Jim.
Ja, we zijn 25 minuten al bezig, dus tijd vliegt voorbij samen. Nogmaals bedankt. En hopelijk zit je binnenkort weer tegenover mij.
Zeker.
Over een ander boeiend onderwerp.
Gaan we
luisteraars
doen.
Bedankt. En tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Hoi, hoi.